Namens de kerkraadsgemeente zijn er de volgende mededelingen. Volgende week zondag wordt in de morgendienst de heilige doop bediend aan Jinte Meijer. Deze week zijn er weer catechisaties. En voor de groepen 2 en 3 op dinsdag beginnen de catechisaties een kwartier later. In de brug staan de nieuwe tijden vermeld. Ter vervulling van de nog openstaande vacature voor ouderling stelt de kerkraad u het volgende tweetal voor. De broeders P. de Vries uit Haarlem en K. van Zijverde uit Amstelveen. De verkiezing vindt plaats op zondag 26 januari na de morgendienst. Maandagavond vergadert de commissie van beheer. En bij de inzameling van uw gaven is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor het LCJ. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen op Psalm 108, vers 1 en vers 2. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook vers 2. Ik zal, o Heere, uw wonderdaden, uw roem de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 1 en vers 2. Thank you. Met de kerk van de eeuwen doen we belijdenis met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 117, loof, loof de Heer, gij heidendom, en wat er volgt. Vervolgens luisteren we naar het woord van God. Het zal u gelezen worden uit het evangelie naar Matthäus, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Dus we doen belijdenis van het geloof, we zingen Psalm 117 en we lezen Matthäus 3, vers 1 tot en met 17.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van wie gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maak zijn paden recht. En deze Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan ziende vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen, gij addere gebroed, wie heeft u aangewezen te vluchten van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort, de bekering waardig. En meen niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is de bijl al aan de wortel van de bomen gelegd. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waard ben hem na te dragen. Die zal u met Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitbrusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes weigerde hem zeer, zeggende, mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordde en zei tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden geopend en hij zag de geest van God neerdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mij welbehagen heb.
Het is inmiddels 6 weken geleden dat we voor de laatste keer hoorden uit de Heidelbergse catechismus. Het ging toen in zondag 7 over het ware geloof dat zich richt op God en zijn belofte. En Gods belofte, zo zagen we toen, zijn samengevat in de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis die we ook zojuist hebben gehoord. En daar pakken we de draad weer op in zondag 8. Ik lees u die zondag eerst voor. De vragen en antwoorden 24 en 25. Hoe, is vraag 24, hoe worden deze artikelen gedeeld? En dan gaat het dus over de artikelen van het geloof. En het antwoord in 3 delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt u dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En het antwoord, omdat God zich zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze 3 onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover zondag 8. Maar laten we voordat we naar het onderwijs uit deze zondag luisteren, eerst bidden om het licht en de leiding van de Heilige Geest. Heere, zo klonken de woorden uit zondag 8 al voor ons. Dat u zich geopenbaard hebt als de almachtige drie-enige God. Als Vader, Zoon en Heilige Geest. En Heere, zo mogen wij u deze middag ook aanroepen, omdat u dat zelf voorzegt in uw woord. Als de drie-enige God. En zo zal ook het onderwijs zijn dat we aangereikt krijgen uit het leerboekje van Heidelberg. En Heere, dat is een reden om dankbaar te zijn. De deuren van uw huis gingen weer open. Heere, opent nu ook de deuren van ons hart. Dat uw woord daarin mag weer klinken. Geef dat ook bij een ieder die thuis meeluistert. U wilt ons ook vanmiddag weer onderwijzen. Heere, maakt u ons dan leerlingen van u. Want wij belijden het u, dat we wel denken alles te kunnen begrijpen, maar dat we uw onderwijs zo nodig hebben. Uw spreken, uw stem in ons leven, die kunnen we niet missen. En Heere, als uw woord dan vanmiddag opengaat aan de hand van zondag 8, verlicht ons dan. Leid ons door uw Heilige Geest. Doe ons uw woord verstaan. En dan klinken er vanmiddag hoge en diepe tonen van wie u bent, als de drie enige, zaken die ons begrip ver te boven gaan. Heere, geef dat we u zullen aanbidden in uw eenheid en in uw 3 personen. Geef dat we boven alles de troost gaan leren kennen uit het feit dat u een drie-enig God bent. Dat u, Vader, Zoon en Heilige Geest, al van eeuwigheid gedachten hebt gehad van vrede en niet van kwaad voor zondaren. En Heere, wat klinken er dan ook heerlijke beloften in uw woord. Beloften van de Vader, die de schepper en de onderhouder van alle leven is. Ook van het geestelijke leven. Er klinken beloften van de Zoon. Beloften van verlossing door uw dierbaar bloed. U zegt het toch ook vandaag wat we net hebben gelezen. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. En op een andere plaats zegt u erachteraan, hoort hem. Heere, geef dat dat de vrucht mag zijn van de prediking van deze middag. Ja, we horen ook de belofte van de Heilige Geest. Dat hij zal verzekeren en toepassen wat Christus heeft verworven. Heere, leer ons zo te buigen voor u en voor uw woord. Ook als dit stuk ons verstand te boven gaat. Zegent u de hele gemeente. Weest u met de kinderen, met de jongeren, met hen die in de kracht van het leven staan. Weest u met onze ouderen. bewaar en vermeerder uw kerk. Heere, onderwijs ook steeds uw kinderen, die u hebben leren kennen, in de verlorenheid van hun bestaan de genade van u hebben gesmaakt, zicht op de Heere Jezus Christus gekregen. Heere, vernieuw hen steeds. Maar wil ook onbekeerden bekeren. Zij die u niet kennen, verbreek hun harde hart. Maar wellicht zijn er ook onder ons die een verkeerde weg gaan, terwijl ze zelf denken dat het de goede weg is. Heere, als er bij ons een schadelijke weg is, leid ons dan op de eeuwige weg. Wij bidden u vanmiddag voor het LCJ. Voor deze jongerenorganisatie samelen we vandaag onze gaven in. Een stormachtige periode ligt achter bij het LCJ. U weet daarin ook alle dingen. Heere, leidt u onze jongerenorganisatie. En mag alle werk dat gedaan wordt staan in het teken van de uitbreiding van uw koninkrijk, van de kennis van uw naam. Geef dat het LCJ dicht blijft bij uw woord en bij de opdracht waarmee ze is opgericht. Wij bidden u ook voor onze scholen, de basisscholen voor christelijk onderwijs, waar onze kinderen naartoe mogen gaan, in Amstelveen, in Meidrecht, op andere plaatsen. We bidden u ook voor de scholen voor speciaal onderwijs. Heere, zegent u in bijzonder al het onderwijzende personeel. Geeft u liefde tot u en tot de kinderen. Geeft dat ze mogen voorleven wat het is om u te dienen. Geef ons ook dankbaarheid voor het feit dat we eigen scholen mogen hebben. Geeft u veel gebed voor het onderwijs. Maar geef dat we ook voortdurend alert zullen zijn. Dat we zullen waken. Dat het onderwijs niet verwatert, dat het naar uw woord blijft. U weet hoezeer het ook onder druk staat. In deze seculiere maatschappij. We lazen er deze week ook de berichten weer van. Heere, geeft u veel gebed. Zo bidden we u ook voor onze kerken. Bewaart u onze kerken bij uw woord. Zegent u de Theologische Universiteit. En de hoogleraar en de andere docenten. Het curatorium. Mag het zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Tot bewaring van uw kerk. Zegent u ook ons in deze dienst. Bij alles wat we doen mag u centraal staan als we zingen, als we bidden, als we spreken en als we luisteren. En als de duivel er is, Heere, verhinder dan zijn schadelijke werk. Leid ons door uw Heilige Geest. En dat het alles mag zijn tot de eer van uw grote naam. Wij vragen het u, alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. En als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 57, vers 1, 6 en 7. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeden. Vers 6, waak op mijn eer, waak op mijn harp en luid. En vers 7, uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. En wat er volgt in Psalm 57, vers 1, 6 en 7, na de inzameling van uw gaven. Laten we na de preek zingen Psalm 48 vers 6. Psalm 48 vers 6 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, zo'n 1600 jaar geleden leefde de grote theoloog Augustinus. U hebt zijn naam vast wel eens gehoord. Na een bruut en goddeloos leven kwam hij tot bekering en heeft hij heel veel voor de kerk betekent. Hij was bijvoorbeeld voor Calvijn de belangrijkste bron naast de Bijbel. Een van de bekendste boeken die Augustinus geschreven heeft, dat boek heet De Belijdenis. En daarin beschrijft hij al biddend, al sprekend tot God zijn leven. Een ander bekend werk van hem is De Stad Gods. Daarin gaat het over de twee rijken waarin een christen leeft. Het aardse rijk en de hemelstad waarnaar hij op weg is. En daarnaast heeft hij nog veel meer andere boeken geschreven. Eén boek van hem hebben wij niet. Hij was wel van plan om dat boek te schrijven. Het boek over de drie-eenheid van God. En terwijl hij aan het schrijven was, terwijl hij daarover na aan denken was, liep hij op een gegeven moment helemaal vast. Drie is één. Eén is drie. Vader, Zoon en Heilige Geest en toch één God. Augustinus kwam er niet uit. Hij kreeg de dingen niet goed onder woorden gebracht. En hij besloot even naar buiten te gaan. Naar het strand. En terwijl hij daar liep, zag hij een jongetje aan het spelen. En met een stuk hout was dat jongetje in het zand van het strand een kuil aan het graven. En toen de kuil klaar was, pakte hij een klein stenen kruikje en liep naar de zee. Augustinus zag hem weer terugkomen. En wat deed het jongetje? Die gooide de inhoud van dat kruikje in de kuil. En toen rende hij weer terug naar de zee, om zijn kruikje opnieuw te vullen. En zo ging dat jochie heen en weer, van de zee naar de kuil en weer terug. En op een gegeven moment zei Augustinus, zeg jongen, kom eens, wat ben je aan het doen? En het jongetje zei, ik ben de zee aan het overgieten in de kuil die ik gegraven heb. Nou, Augustinus wilde zeggen, ja maar ach jongen, dat kan helemaal niet. Maar hij bleef stil. Want opeens dacht hij aan het boek dat hij wilde gaan schrijven. Een boek waarin hij wilde uitleggen dat God drie is en toch één. Dat God één is en toch drie. Zo'n boek, dat kan helemaal niet. Net zo min als dat jochie die zee in zijn kuil kan overgieten. Gemeente, in zondag 8 gaat het over de drie-eenheid van God. En dan hebben we vanmiddag met elkaar dezelfde verlegenheid als die Augustinus had. Maar onze belijdenis spreekt er wel over. Laten we aan de hand van de schrift gaan luisteren naar zondag 8. En het thema van de preek is de enige ware God is de drie enige. En dan zien we in zondag 8 drie lijnen. Dat wordt in de eerste plaats beleden. Dat is in de tweede plaats geopenbaard. En dat wordt in de derde plaats beleefd. Dus de enige ware God is de drie enige. Dat wordt beleden. Dat is geopenbaard. En dat wordt beleefd. Eerst dat wordt beleden. Laten we nog eens even terugblikken. Waar staan we nu in de catechismus? In de achterliggende zondagen is eerst duidelijk gemaakt dat onze ellende zo groot is dat er alleen maar verlossing mogelijk is door de middelaar, Jezus Christus. En iedere keer sprak de catechismus daarin vanuit God. Hem moeten we leren kennen. zoals Hij wil dat wij Hem leren kennen. En in zondag 1 tot en met 7 is er dan beleden hoe we God kennen. In zondag 5 en 6 is gesproken over de middelaar. En dat is het eerste. Wij leren God kennen door de middelaar. En in zondag 6 werd vervolgens de vraag gesteld: waaruit weet u dat? En het antwoord: uit het heilig evangelie. Dat is het tweede. Hem leren we kennen uit het evangelie. En vervolgens hoorden we in zondag 7 over het ware geloof. De ware kennis van God, en dat is het derde, ontvangen we door het geloof. Dat is dus de ware kennis van God. Kennis uit het evangelie, van de middelaar, door het ware geloof. En als een van die drie elementen ontbreekt, dan heb je geen godskennis zoals God wil dat we hem tot zaligheid kennen. Aan het einde van zondag 7 werd vervolgens de belofte van het evangelie samengevat in de apostolische geloofsbelijdenis. En dat is een geloofsbelijdenis die niet op een afstandje kan blijven. We hebben ons toen aan het einde van die preek bij elk artikel afgevraagd: kan ik dit nou ook met mijn hart meebelijden? Ook voor mij. En nu staan we aan het begin van een nieuw stukje in de catechismus. Zondag 8 tot en met 22 is ingeruimd om stukje voor stukje de inhoud van de apostolische geloofsbelijdenis te behandelen. Maar voordat dat gebeurt, laat de catechismus zien dat die 12 artikelen spreken over God. Het gaat vanmiddag heel nadrukkelijk over God. God de Vader. God de Zoon. En God de Heilige Geest. En als je dat weet, dan valt die eerste vraag misschien wel een beetje tegen. Hoe worden deze artikelen gedeeld? Dan zou je zomaar kunnen denken, is dat wel een vraag die in de belijdenis gesteld moet worden? We zijn toch niet naar de kerk gekomen om te horen welke orde er in de 12 artikelen zit? Nou, toch wel. Want op het eerste gezicht lijkt het inderdaad een vraag die alleen maar vraagt naar een indeling. Het is alsof de catechismus vraagt: kunt u de inhoudsopgave even geven? Maar de opstellers bedoelen meer. Want door deze vraag te stellen, laten de opstellers van de catechismus zien wat het patroon van de apostolische geloofsbelijdenis is, maar ook wat het patroon achter de rest van de catechismus is. Het patroon achter de apostolische geloofsbelijdenis, dat is dat het gaat over de belofte van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En u moet vanaf deze zondag maar eens opletten. Tot en met zondag 52 is de catechismus helemaal trinitarisch. Moeilijk woord. Betekent helemaal gericht op de drie-eenheid en sprekend vanuit de drie-eenheid. En daarmee stelt de catechismus vanmiddag een thema centraal wat ons verstand ver te boven gaat. Er zal vanmiddag niemand de kerk uitgaan met de gedachte aan het einde van de preek zo: nu snap ik eindelijk hoe de drie-eenheid in elkaar zit. Nee. En dat komt niet omdat het te moeilijk is. Zodat alleen hele knappe mensen het kunnen begrijpen. Nee. Dat komt omdat we spreken hier over het wezen van God. En dat is zelfs voor de knapste professor verborgen. Daarom begint de apostolische geloofsbelijdenis ook niet met: ik begrijp. Nee. Ik geloof. En daarom is Augustinus, toen hij dat jochie zag die met dat water bezig was, ook gestopt met zijn boek over de drie-eenheid. Hij voelde aan: Wij kunnen met ons beperkte verstand de oceaan van wie God is nooit bevatten. Het is wel een zaak die we belijden op grond van Gods woord. Want belijden, dat is immers eerbiedig Gods woord naspreken. En de onderverdeling in de apostolische geloofslijnen is ontstaan na heel zorgvuldig luisteren naar de schrift. Daarom wordt er aan u ook niet gevraagd, hoe zou u de apostolische geloofsbelijdenis indelen? Alsof het alleen om die indeling gaat. Er wordt ook niet gevraagd, in hoeveel delen wordt die nu gedeeld? Nee, er staat, hoe? En in het antwoord van de catechismus wordt dan vervolgens de belijdenis van wie God is verbonden aan het ware geloof. En dat gaat niet buiten ons hart om. Lees maar mee in antwoord 24. Hoe wordt het gedeeld? In drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Hoort u dat? Heel nadrukkelijk staat er. Onze schepping. Onze verlossing. En onze heiligmaking. Die worden verbonden aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Die drie personen, die zijn de enige ware God. Die drie zijn één. En die ene is drie. En die ene God wordt in zijn drie eenheid verbonden met mijn schepping, verlossing en heiligmaking. Wij geloven in één God, niet in drie goden. Maar wel onderscheiden wij die ene God in drie personen. Daarom zeggen we ook niet dat God uit drie personen bestaat, alsof het drie delen zijn, maar in drie personen. En alles wat ik nu zeg, daar begrijpen we uiteindelijk helemaal niets van. Nou is het zo, als je op school iets niet begrijpt, dan gebruikt de juf of je docent een voorbeeld. Ik doe dat in de preek ook vaak. Want voorbeelden blijven vaak langer hangen. En nu is de vraag, en in verschillende catechisatiegroepen hebben we die vraag al behandeld. Nu is de vraag, zijn er voorbeelden te noemen waardoor je toch iets beter begrijpt wat de drie-eenheid is? En ik denk dat u allemaal wel een aantal voorbeelden kent. Ik zal de voorbeelden noemen die we even hebben langs horen komen tijdens catechisatie. Bijvoorbeeld het voorbeeld van een driehoek. Een driehoek heeft drie zijden en toch is het maar één driehoek. Of het voorbeeld van een vlag. Een vlag heeft drie kleurenbanen, maar het is toch maar één vlag. Of het voorbeeld van een boom met wortels en een stam en takken. Het is één boom, maar het zijn wel drie delen. En ook hoor je wel eens het voorbeeld van drie lucifers die je tegelijkertijd aansteekt en waardoor toch maar één vlam ontstaat. En toen we op catechisatie deze voorbeelden hebben besproken, hebben we de vraag aan elkaar gesteld, kloppen deze voorbeelden nu? Geeft dit nou precies aan wat de drie-eenheid is? En uiteindelijk kwamen we erachter, nee, er is geen één voorbeeld dat klopt. En het is zelfs beter om ze helemaal niet te gebruiken als illustratie bij wat de drie-eenheid is. Eigenlijk slaat elk van die vier voorbeelden die ik noemde de plank mis. Neem bijvoorbeeld dat voorbeeld van die vlag met die drie kleurenbanen. Dat is inderdaad één vlag. Het zijn ook inderdaad drie kleurenbanen. Maar de rode kleur is niet tegelijkertijd ook de blauwe kleur. En de blauwe kleur is niet tegelijkertijd ook de witte kleur. En zo geldt dat van al die voorbeelden die ik noemde. de stam van de boom is niet tegelijkertijd de wortels. En de wortels zijn niet tegelijkertijd ook de takken. Die voorbeelden kloppen niet. Het is wel steeds één ding dat uit drie delen bestaat. Maar God is niet gedeeld. De Zoon en de Vader zijn één. De Geest en de Zoon zijn één. De Vader en de Geest zijn één. Alle drie de personen zijn één. En toch zijn ze drie. Bovendien zit er nog een tweede bezwaar aan deze voorbeelden. Als de juf op school een voorbeeld gebruikt, dan doet ze dat om het op een andere manier nog een keer uit te leggen. En dan vraagt ze vaak aan het eind, snap je het nu? Als jij dan ja knikt, dan heeft het voorbeeld gewerkt. Zodat jij het bent gaan begrijpen. Maar als we bij zondag 8 een voorbeeld gaan gebruiken om te proberen de drie-eenheid uit te leggen, dan wekken we de indruk dat er een moment kan komen dat we zeggen, aha, maar nu begrijp ik het. Nu begrijp ik het. En welk godsbeeld roepen we daarmee op? Dan roepen we onwillekeurig toch een godsbeeld op van een God die te begrijpen is. Die ik enigszins in de vingers kan krijgen. Maar de drie-eenheid zullen wij nooit bevatten. En daarom heb ik de eerste gedachte ook genoemd. De drie-eenheid is een zaak die we belijden. We belijden één God. We belijden ook dat die ene God in drie personen bestaat. En als de catechismus dat zo verbindt aan onze schepping, onze verlossing en onze heiligmaking, dan zie je dat het ook echt om een troostboek gaat. Want daarmee legt de catechismus de verbinding tussen drie belangrijke levensvragen van ons allemaal. De catechismus zegt, ik geloof, ik belijd God de Vader en onze schepping. Dat is een antwoord op de vraag, waar kom ik vandaan? Dat is ook een tweede vraag. Hoe komt het weer goed tussen God de Schepper en mij? Het is ook echt nodig dat we die vraag gaan leren stellen, persoonlijk. Want door onze zonde is er immers een kloof geslagen tussen God en ons. Maar de catechisme zegt, ik geloof in God de Zoon. En onze verlossing. Nog een levensvraag die we allemaal zouden moeten hebben. Hoe kan ik in mijn dagelijks leven wandelen met God? De catechisme zegt, ik geloof in God, de Heilige Geest en onze heiligmaking. Ziet u wel dat de catechismus de drie-eenheid helemaal betrekt op onze enige troost in leven en in sterven. En als we spreken over het werk van de onderscheiden personen, dan spreekt daarin altijd het werk van die andere twee mee. Want ze zijn niet van elkaar te scheiden. En zo belijden wij de enige ware God die de drie-enige is. Zo is de apostolische geloofbelijdenis een belijdenis die helemaal geënt is op de drie-eenheid van God. Als je belijdt dat je door het evangelie, door de middelaar, door het ware geloof God kent, dan belijd je hem als het goed is ook direct als de drie-enige. Net zoals in het begintijd van de vroegchristelijke kerk. Als een heiden tot het geloof in Christus kwam, dan volgde daarna de doop. We kennen het voorbeeld uit Handelingen 8. De geschiedenis van Filippus en die kamerling. Toen hij het onderwijs van Filippus uit de schrift ontving en ook werkelijk geloofde dat Jezus Christus voor hem gekomen was, toen vroeg hij om de doop. En Filippus zegt dan, indien u met heel uw hart gelooft, zo is het geoorloofd. En dan zegt de kameling, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Heel in het kort ligt daar het fundament voor de apostolische geloofsbelijdenis. En later vroegen de ambtsdragers aan heidenchristenen die gedoopt wilden worden, wat gelooft u? En dan moest de dopeling antwoorden, ik geloof in God mijn Vader en in Jezus Christus, de Zoon van God en in de Heilige Geest. U hoort de structuur van de apostolische geloofsbelijdenis in die doopformule al terug. En zo belijden we al eeuwenlang de drie enige God. Zonder dat we hem helemaal begrijpen. En dat is geen sprong in het duister. Zo heeft God zichzelf geopenbaard. Als de drie enige God. En dat brengt ons bij het tweede. Dat wordt geopenbaard. We hebben zojuist Matteüs 3 gelezen. Het is een van de gedeeltes uit de schrift waarin we de drie personen in God werkzaam zien zijn. Het gebeurt in de tijd dat de Heer Jezus in het openbaar gaat optreden als de beloofde Messias, de gezalfde Zoon van God. En zijn komst wordt voorbereid door Johannes de Doper, die woestijnprofeet die het oordeel aankondigde. We hebben het gelezen, de bijl ligt al reeds aan de wortel van de boom. Maar zijn scherpe prediking heeft de Heer gebruikt om zondaren te bekeren. Om hun hart te verbreken. En toen heeft Johannes, we hebben het vanmorgen ook gehoord, de Heer Jezus aangewezen. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Velen werden gedoopt. De doop van Johannes was een afwassingsrite. Want die werd bediend aan verbondskinderen die allemaal ook al besneden waren. Het is daarom een andere doop dan de kinder- en volwassen doop die wij kennen. Maar dan komt op een gegeven moment de Heer Jezus naar Johannes toe. En dan vraagt hij of hij ook gedoopt mag worden. Eerst weigert Johannes dat. Jezus heeft immers geen zonde. Er hoeft toch niets afgewassen te worden. Maar de Heer Jezus dringt erop aan. Want hij kwam daar beladen met de schuld van al de zijnen. En als de Heer Jezus dan uit het water opkomt, dan wordt duidelijk dat hij Gods Zoon is. Want er klinkt dan een stem uit de hemel. De stem van de Vader. Deze is mijn Zoon. Mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En terwijl die stem klinkt, ziet Christus de hemelen geopend en daalt er een duif naar beneden. En dat is een duif waarover gesproken wordt dat het de Heilige Geest is in de gedaante van een duif. Een van de schriftgedeelten waar de drie eenheid naar voren komt. En tegelijkertijd blijft het voor ons onbevattelijk. Drie is één en één is drie. Als je dat in het dagelijks leven opschrijft, dan zeg je dat klopt niet. Maar laten we dat hier niet zeggen. Het klopt niet, dus ik geloof het niet. Laten we eerbiedig zeggen, ik begrijp het niet, maar ik geloof het wel. Want God heeft zich zo geopenbaard in zijn woord. Zo wordt vraag 25 ook gesteld. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt u dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Dat was toch immers de kernbelijdenis van het volk Israël. Onze God is een enige Heere. Dat lezen we in Deuteronomium 6, vers 4. Hoor Israël, de Heer, onze God is een enige Heer. Waarom spreken we dan toch van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En dan zegt de catechismus heel eenvoudig. Omdat God zich zo in zijn woord geopenbaard heeft. Dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest openbaren zich in de schrift als de drie enige God. God noemt zichzelf zo. Hij openbaart zich in drie personen en als één God. En dan wordt er van ons gevraagd maar één ding. Ik geloof het, Heere, want u hebt het geopenbaard. Niet omdat ik het begrijp, maar omdat ik u lief heb. En omdat u zichzelf zo bekend maakt. In het Oude Testament vinden we al aanwijzingen van het feit dat God drie-enig is. Dat begint al in Genesis 1, waar de Heere zegt: laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Maar meer nog horen we dat terug in de zegen van de hoge priester uit nummer 6, die u elke zondagmiddag meekrijgt aan het einde van de dienst. Die zegen die begint met: de Heere zegene u en hij behoede u. Dat richt zich vooral op het werk van God de Vader, die zijn zorgende hand uitstrekt over zijn volk. Die zegen vervolgt met: de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Dan horen we dus het woordje genade en we horen over licht. Maar hoe kan God genadig zijn? Hoe kan het in het leven van een zondig mens licht worden? Alleen door Jezus Christus. Dat tweede deel is de zegen van God de Zoon. En dan eindigt die zegen met: de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij neemt de vrede van Christus en het vriendelijke aangezicht van de Heere. En hij past die toe aan zondaarsharten. Dus in die oudtestamentische hoge priestelijke zegen horen we het werk van de drie-enige God terug. Zo krijgt u de zegen mee aan het einde van de middagdienst, om daarmee de week in te gaan. In het Nieuwe Testament worden die dingen duidelijker. Vlak voor zijn hemelvaart geeft de Heer Jezus het doopbevel. Ga dan heen, onderwijst alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag. Volgende week zondagmorgen zal samen met de naam van Jinte de naam van de drie-enige God genoemd worden. Maar we horen die drie-eenheid ook terug in de zegen die u altijd na de morgendienst meekrijgt. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, dan gaat het over de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Ziet u zomaar door de schrift een paar voorbeelden van het feit dat God zich in drie personen openbaart. En tegelijkertijd openbaart God zich als de enige God. Hij die één is. Ik noemde u al die geloofsbelijdenis van Israël. Hoor Israël, onze God is een enige Heer. Maar ook de profeet Jesaja zegt het namens de Heere: ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Jesaja 45. En om niet meer te noemen, ook in het Nieuwe Testament wordt de eenheid van God genoemd. Paulus schrijft het in 1 Timotheüs 2 vers 5, een tekst die een van de catechisatiegroepen voor dinsdag moet leren. Want er is één God en er is ook één middelaar, God en der mens, de mens Jezus Christus. Het is duidelijk dat, en er zouden veel meer teksten te noemen zijn, dat God zich in zijn woord als de drie enige openbaart. Dit is onze God. En hij is de enige en de waarachtige God. En gemeente, dit onderscheidt ons ook van alle andere godsdiensten. Dat wij een drie enige God dienen is uniek. De kernbelijdenis van de islam is bijvoorbeeld dat er wel één God is. Dat is Allah. Maar nadrukkelijk beleiden ze erbij, en Allah heeft geen zoon. Daarom is evangelisatie onder moslims ook zo ontzettend moeilijk. En om een ander voorbeeld te noemen, u heeft ongetwijfeld wel eens de Jehovah's getuigen aan de deur gehad. En als je wat langer met hen doorspreekt, dan moet je tot verdriet zeggen, het is een sekte. Dit zijn geen christenen. Ja, ze hebben wel de Bijbel in hun eigen vertaling, maar ze loochenen de drie-eenheid van God. Ze benadrukken heel sterk dat de Vader God is. Dat Jezus Christus wel de hoogste profeet is. De allerbeste mens. Dat hij de uitvoerder is van Gods wil. Net zoals een architect tekent en de uitvoerder de tekening uitvoert. Zo is Jezus Christus volgens die Jehovah's getuigen, maar hij is geen God. Want God kan niet vernederd worden. God kan niet gekruisigd worden. Ze logen ook de godheid van de Heilige Geest. Dat is niet iemand, maar iets, zeggen ze. De Geest is de kracht van God waarmee hij werkt. Maar hij is geen God zelf. Twee voorbeelden, de islam en Jehovah's getuigen. Ze zijn daarin overigens niet uniek. In de loop van de kerkgeschiedenis, in alle eeuwen door, zijn er heel wat ketters geweest die de drie-eenheid hebben geloochend. En in die strijd zijn onze oud-christelijke belijdenissen ook ontstaan. De apostolische geloofbelijdenis, maar ook die van Nicea en van Athanasius. Een van de ketters die de drie-eenheid ontkende was Arius. Hij zei, Christus is niet de zoon van God, maar Gods eerste en mooiste schepsel. En daar ging bisschop Athanasius fel tegenin. Waarom? Niet omdat het een interessante theologische discussie was, maar omdat wanneer Christus geen God is, dat dan zijn kruisdood geen enkele waarde heeft. Dan staat Gods heilsplan op losse schroeven. Dan staat de zaligheid op het spel. Maar deze dwalingen zijn er nog steeds. Helaas ook in kerken die zich christelijk noemen, waarin Jezus alleen maar een groot voorbeeld is. Een heel goed mens. En waarbij de Geest alleen maar een kracht van God is. Maar niet God zelf. Daarom, gemeente, laten we Gods openbaring naspreken. En God openbaart zich als de drie enige. Maar laten we dat niet met ons verstand doen. Maar heel ons hart moet daarbij betrokken zijn. Dat we met het geloof uit zondag 7 kunnen zeggen, deze Vader is mijn schepper. Deze Zoon is mijn verlosser. En deze Heilige Geest is mijn heiligmaker. En dat brengt ons bij het derde. Dat wordt beleefd. Jongeren, wij leven in een wereld waarin alles lijkt te kunnen. En we zijn ook heel erg gericht op ons verstand. De dingen beredeneren. Maar als je dat doet met de drie-eenheid, dan loop je vast. Want naar onze maatstaven klopt dat niet. 1 plus 1 plus 1 is 1. Maar de Heere vraagt niet aan jou of je hem begrijpt, maar of je hem gelooft. En of je wilt buigen voor hem zoals hij zich openbaart. Deze drie enige God vraagt aan jou, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En hij heeft zijn drie enige naam al aan je voorhoofd verzegeld bij de doop, toen jij nog van helemaal niets wist. En nu vraagt God ook om je antwoord. Verwerp je hem? Of buig je voor hem? Laat je hart vol lopen met alles wat de wereld je biedt? Of mag deze drie enige God de plaats in je hart innemen en je helemaal in bezit nemen? Want gemeente, dat is wel nodig. Ik zei het u al, het gaat in deze zondag niet over een theoretische beschouwing over de drie-eenheid. De catechismus is een troostboek. En daarom komt tot ons allemaal de vraag: wat is nu mijn enige troost in het feit dat God drie-enig is? En dat leer je uiteindelijk alleen maar kennen door het ware geloof. Want ook dit mysterie behoort tot de dingen waarvan de Heer Jezus heeft gezegd: het is voor de wijze en verstandige verborgen, maar het is aan de kinderen geopenbaard. En als ik de Heere leer kennen, zoals Hij zich in het evangelie openbaart, zoals Hij in Christus tot ons komt, en zoals ik Hem door het geloof mag omhelzen, dan komt ook de troost van de drie-eenheid dichtbij. Dan gaan mijn ogen open voor zijn oneindige goedheid en trouw, dat de beloften van de drie-enige God in de doop mij al geschonken zijn. De belofte van aanneming tot kinderen van de Vader. De belofte van de Zoon, van de afwassing van de zonde. De belofte van de Heilige Geest, van de vernieuwing van mijn leven. Gaat u met die verschillende beloften in uw gebed ook tot de verschillende personen in God? Bidt u wel eens nadrukkelijk tot de drie-enige God? Bidt u tot de Vader om de vervulling van de belofte dat Hij Vader wil zijn van onwillige kinderen? Bidt u tot de Zoon om de vervulling van de belofte dat Hij verlosser wil zijn van de allergrootste van de zondaren? Bidt u tot de Heilige Geest om de vervulling van de belofte dat Hij onheilige zondaren wil vernieuwen? Als je deze God meer en meer gaat leren kennen door zijn woord en door zijn werk, dan leer je ook steeds meer de troost kennen dat de hele zaligheid het werk is van de drie-enige God. En daarom is de belijdenis dat onze God drie-enig is het meest eigene van het christelijk geloof. Dat God drie-enig is laat zien namelijk dat Hij een God van liefde is. Want dat zegt Johannes toch in de Bijbel: God is liefde. Maar liefde is niet mogelijk als je volstrekt alleen bent. En zo is het met God ook. Er is, en daar kunnen we niet anders dan met heilige eerbied over spreken, er is heilige liefde binnen de drie-eenheid. Maar weet u wat het wonder van het evangelie is? Dat God met zijn liefde ook naar buiten is getreden. Dat Hij zich wil laten kennen. Zelfs door mensen die hebben gezegd: ik heb geen lust in mezelf. Aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Hij toont zijn liefde als schepper. We zullen daar meer over horen in zondag 9. Heel de schepping is tot stand gekomen door het woord van de Vader. Maar dan ga je ook leren dat je zo diep gevallen bent. Dan leer je de Vader ook kennen als rechter die oordeelt over de zonde. Gods liefde treedt ook naar buiten in de Zoon. Van eeuwigheid af heeft de Zoon het op zich genomen om verloren mensen te redden. En zo is Hij ook gekomen in de volheid van de tijd. Al het verlossingswerk heeft Hij volbracht, van kerst tot hemelvaart. Hij is nederig geboren. Hij heeft gehangen aan het vloekhout van het kruis. Hij heeft zijn handen en voeten laten doorboren. En nee, dat gaat niet buiten de Vader en de Geest om. Maar het is in het bijzonder het werk van God de Zoon. En wat een wonder is dat eigenlijk, als we er even over nadenken. Dat wij verlost kunnen worden. En als God liefde tot hem in je hart geeft, dan richt zich dat op de heerlijkheid van Christus. En dan neemt de Heilige Geest het bloed van Christus en Hij past het toe aan je hart. Dan is Hij je liefste. Dan verlang je ernaar om aan zijn voeten te verkeren en het onderwijs van hem te ontvangen. En die band met Christus, die gaat dan ook blijken in je leven. Uit je woorden, uit je daden. Want Gods liefde komt in de derde plaats ook naar buiten in het werk van de Heilige Geest. Het is zijn bijzondere werk om zondaren te heiligen, te vernieuwen, meer en meer te vormen naar het beeld van God. Maar ook dat gaat niet buiten de Vader en de Zoon om. En als de Geest aan het werk gaat, dan werkt Hij aan op Christus. Zodat we gaan zeggen, Abba Vader. Zo wil de Heer aan een ieder die tot Hem de toevlucht neemt, leren dat alle drie de personen in God betrokken zijn bij het speciale werk van één van die drie personen. Hij wil zich laten kennen door het geloof en in de verlossing van uw verloren leven werken alle drie de goddelijke personen samen. Als drie enige God redt Hij verloren mensen en een verloren wereld. En die drie personen in God, die werken elkaar ook nooit tegen. En misschien denkt u nu wel, nee, natuurlijk niet. Maar toch, gemeente, wordt het zo nog wel eens voorgesteld. Dan wordt er gezegd dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Verzoening heeft aangebracht, voor hoofd voor hoofd. Maar dat de Heilige Geest alleen het geloof schenkt aan hen die uitverkoren zijn. Gemeente, dat kan niet. Dan zou er een tegenstrijdigheid in God zijn. Nee, het geloof is een gave van God. Het wordt gewerkt door de Heilige Geest op grond van het offer van zijn Zoon. Het wordt geschonken aan goddelozen, van wie de Vader zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En Christus heeft geleden voor al diegenen die Hij van de Vader gekregen heeft. Voor hen allen en voor hen alleen. Maar de Heilige Geest werkt ook in hen allemaal om de toepassing van Jezus' werk in het hart te leggen. Gemeente, kent u de drie enige God? Heb jij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest al ontmoet in zijn woord? Want u voelt wel aan, de catechismus beleidt hier niet een oppervlakkig vadergeloof. Ook geen eenzijdige Jezusverering. Ook geen geestdrijverij. Nee, de catechismus beleidt hier het kinderlijke geloof in de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Geest. Tot troost voor het hart. Deze zondag staat in het stuk van de verlossing. Zonder deze geloofskennis, gemeente, kunnen we niet zalig worden. De drie-eenheid is niet maar een artikel waarvan je kan zeggen, nu ja, daar kun je misschien ook anders over denken. Nee, hier staat of valt de zaligheid mee. En dat lezen we heel nadrukkelijk in de geloofsbelijdenis van Athanasius. In het derde artikel van die belijdenis wordt beleden, het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren. En dan helemaal aan het eind in artikel 44, daar staat, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet zalig kunnen worden. Ja, geloofd, staat er. En daar is het de catechismus ook om te doen. Want geloof leidt altijd tot troost. En tot verwondering. Verwondering over het feit dat deze grote, heilige, drie-enige God al van eeuwigheid werkt om verloren zondaren zoals u, jij en ik te zaligen. Nee, de kennis van de drie-enige God zal nooit een zaak worden die we in de vingers krijgen. Er komt geen moment waarop je zegt, nu begrijp ik het. En begin er ook maar niet aan om er een boek over te schrijven. Want dat is alsof je de oceaan in een kleine kuil wil stoppen. Maar we hoeven het ook niet te begrijpen met ons verstand. God wil zich bekendmaken en Hij vraagt, geloof mij. En als je hem door genade kent zoals hij is, dat je mag zeggen, het is ook mijn schepper, mijn verlosser, mijn vernieuwer. Dan wil je ook maar één ding. En dat is in zijn liefde wegschuilen. Dan zing je het mee. Want deze God is onze God. Is mijn God. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Genadige, drie enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uw naam willen wij danken voor uw woord van deze middag. Dat u zichzelf geopenbaard hebt als de drie enige. Hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. Heere, geef dat we instemmen met ons hart. Wat we zongen, deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. En dat we u niet alleen kennen met ons verstand. Hoewel dat ook nodig is dat we de dingen weten. Maar boven alles, dat u als drie enige een troost bent voor ons hart. Echt houvast in leven en in sterven. Dat we het eigendom zijn van u, de schepper, de verlosser, de vernieuwer. Heere, geef dat we dit woord van u thuis ook zullen overdenken, als het kan daarover spreken. Geeft u daartoe de leiding van uw Heilige Geest. Heere, vergeeft u alles wat in deze dienst niet was naar uw heilige wil. En ga met ons als we nu naar onze woning gaan. Geeft u uw nabijheid als het daar stil is. Gaat u met ons deze week in. Als we uitzien naar een blijde gebeurtenis, geef dat we dan ook tot u zullen gaan met onze dank. Als we opzien tegen de komende week, door welke omstandigheid dan ook, Heere, wees ons dan zeer nabij en bewaar ons. Wij vragen u dat niet omdat we dat verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen uit de avondzang, vers 1 en vers 7. De avondzang, vers 1 en 7 tot slot. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van deze drie enige God die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.